En het lijkt me goed om het eerste gedeelte van deze tweede Korinthebrief eerst met elkaar te lezen. Ter inleiding. 2 Korinthe, waar staat in hoofdstuk 1, vers 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelve in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat we in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. Tot zover. Het opmerkelijke van deze brief vind ik altijd dat hij een trage start heeft. Dat is wat lastig altijd om te gaan bespreken, want het duurt even voordat de apostel werkelijk komt bij het onderwerp wat hij bespreken wil. Maar ik moet u zeggen, als we een keer in hoofdstuk 3 terecht zijn gekomen, dan is die matige start wel voorbij, dan is hij goed op dreef. En dan met een stortvloed van woorden, zou ik willen zeggen, spreekt hij over de situatie waarin wij als gelovigen terecht zijn gekomen, en dus ook de Korintiërs, de situatie namelijk niet onder het oude verbond der letteren, en niet het oude verbond wat beschreven wordt als bediening des doods, in hoofdstuk 3 vers 7 bijvoorbeeld. Maar wij leven in tegendeel onder een nieuw verbond, waar het leven en waar de geest heerst, en waar wij de Heer geacht worden te kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is in ieder geval de gedachte die dan ongeveer dan zo in 2 Korinthe 3 naar voren wordt gebracht. En ik moet u zeggen, daar gaat het werkelijk up tempo, heet dat, hè? Snel. De apostel maakt hier echter een langzame start. Dat is op zich niet zo gek, want het komt in nogal wat andere brieven ook voor. Moet u zeggen, als we nou praten over een snelle start, over met de deur in huis vallen, dan komen wij terecht bijvoorbeeld in de Efezebrief. Die gaat meteen in vliegende vaart van start, waar de apostel in de eerste paar verzen van het eerste hoofdstuk meteen een samenvatting geeft eigenlijk van de hele Romeinenbrief. Daar komt het ongeveer op neer, vlug gezegd. Dat gaat dus heel snel, inderdaad. Filippenzen doet dat ook, Colossenzen doet dat ook. De Hebreeënbrief daarentegen, aangenomen dan voor het gemak dat Paulus hem geschreven heeft, waaraan ik overigens niet twijfel. Maar goed, aangenomen dat Paulus hem geschreven heeft, de man maakt daar inderdaad, schijnt een vliegende start te maken in de eerste paar versen, de eerste drie versen van Hebreeën 1, maar daarna gaat hij ineens langzaam, hè? Dan gaat hij uitgebreid schriftplaatsen citeren uit het Oude Testament, de rest van hoofdstuk 1 en de hele rest ook van hoofdstuk 2, waar hij heel langzaam één bepaalde waarheid naar voren brengt, gestaafd aan heel wat oud-testamentische schriftplaatsen. Dat is dus geen hoog tempo. En het lage tempo blijft daar zelfs bestaan tot aan hoofdstuk hoofdstuk 6 aan toe, waarin hij zichzelf vermaant en zegt, nou moet maar eens afgelopen wezen, laten we nu maar eens tot de volmaaktheid voortvaren. En dan vanaf hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 valt hij inderdaad uiteindelijk dan toch nog met de deur in huis, dan barst hij los met een uiteenzetting in hoog tempo over de positie van Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, die genaamd wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dan wordt het ook inderdaad in hoog tempo uitgelegd. En dat blijft dan zo de eerstvolgende hoofdstukken. Maar niettemin ook een trage start. Diezelfde trage start van bijvoorbeeld de Hebreeënbrief vinden we hier in deze tweede Korinthebrief ook, eigenlijk ook in de eerste Korinthebrief, als het er nog helemaal over gaat. En de reden daarvoor, die zal ons ook waarschijnlijk wel duidelijk worden in de loop van de brief. De reden daarvoor is dat de apostel zich bewust is dat de Korintiërs bepaald niet op zijn boodschap en op zijn brieven zitten te wachten. En dat maakt het moeilijk, want hoe spreek je mensen toe of hoe schrijf je aan mensen die eigenlijk helemaal niet naar je willen luisteren? Dat is een heel moeilijke zaak. En vandaar dan ook dat vooral ook in de aanhef, het eerste deel van 2 Korinthe 1, de apostel vooral spreekt over de Korintiërs, dat het goed met ze gaat en dat hij er is om hen te vertroosten enzovoorts. Dat fungeert natuurlijk als een soort van, zullen we zeggen, binnenkomer, hè? Dat is het eigenlijk. Het latere deel van hoofdstuk 1, wat we dus niet meer gelezen hebben, vanaf vers 15 staat boven reisplan naar Korinthe, waarin de apostel uiteenzet dat hij zich wel degelijk sterk verbonden weet met de Korintiërs. En hij zegt dan ook aan dat hij van plan is hem te bezoeken, zo de Heer wil, en hij leeft, altijd onder voorbehoud, uiteraard. Maar niettemin, dat is wat hij zegt. Dat wil zeggen, hij probeert inderdaad bij die Korintiërs, om zo te zeggen, binnen te komen. En hij weet dat het niet meevalt. En bovendien, als we dan het snelle stuk van de tweede Korinthebrief achter de rug hebben, namelijk hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 5, want dat noem ik dan maar het snelle gedeelte vandaag, dan komen we in hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10, 11 eigenlijk. En daar gaat het weer traag, dat wil zeggen, daar spreekt de apostel uitgebreid over zijn eigen positie als apostel in de wetenschap. En hij zegt het ook dat de Korintiërs hem eigenlijk niet als apostel erkennen. En daar spreekt hij dan in het bijzonder over. En dan blijkt dus de hele achtergrond van de brief toch te zijn dat de apostel eigenlijk niet welkom is in Korinthe en dat de Korintiërs ook eigenlijk niet bereid zijn om naar hem te luisteren. Dat is in de tweede Korinthebrief zo, maar dat vloeit vanzelfsprekend uit voor dat dat ook zo is in de eerste Korinthebrief. En onder ons gezegd, dat zal ook wel de reden zijn waarom het toch betrekkelijk lange brieven zijn, terwijl in het algemeen slechts enkele hoofdstukken uit die beide brieven bekend zijn. Hè? Ik weet niet of u dat zo meteen in uw gedachten hebt, maar als ik nou de eerste Korinthebrief noem, wat is nou bekend uit de eerste Korinthebrief? Eerlijk gezegd, ik denk hoofdstuk 15. Maar dat is het ene laatste hoofdstuk. En als ik daarna nog een hoofdstuk zou moeten noemen, weet ik alleen hoofdstukken waar gedeelten uit geciteerd worden. Enkele versen. De bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11, die schriftplaatsen die daar spreken over het avondmaal. Want ja, zulke uitspraken vinden we in andere brieven eigenlijk helemaal niet. Dus die moeten we daar vinden. We vinden ze daar ook. Nou, en dan hebben we het ongeveer wel gehad. Misschien nog iets uit 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3. Maar dan houdt het ongeveer wel op. De rest is, denk ik, in het algemeen nogal onbekend. En ik ga mezelf maar na. Als ik deze hoofdstukken noem die ik net genoemd heb, weet ik zo ineens waar het over gaat. Maar andere hoofdstukken, dan moet ik toch even nadenken, even aftellen. Waar zitten we dan ergens? Het is minder bekend, wordt minder over gesproken. En wie weet wat er in 2 Korinthe 8 staat. En 9. Nee, is helemaal onbekend. Nou, dan gaat het over de collecte, 2 hoofdstukken lang. Dus vandaar dat dat onbekend is, uiteraard. Nou goed. Om maar eens wat te zeggen. Uit de tweede Korinthebrief is bijvoorbeeld wel bekend hoofdstuk 3. Of het begrepen wordt, daar heb ik het niet over. Het gaat erom dat het toch een redelijk bekend hoofdstuk is. En natuurlijk 2 Korinthe 5, waar gesproken wordt over dat wij weten dat ons aardse huis weliswaar verbroken wordt, maar dat wij dan toch een gebouw hebben bij God. En dat wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En verderop nog in het hoofdstuk, dat wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Ik wou dat iedereen het ook inderdaad niet alleen kon citeren, maar eruit leefde, overigens. En verder zijn de bekende versen natuurlijk de laatste twee versen van 2 Korinthe 5. Waar staat, of de laatste drie eigenlijk, waar staat, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En dan vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat zijn natuurlijk heel kernachtige uitspraken die in feite het hart weergeven van het evangelium, zo te zeggen. Omdat ze spreken over het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus ten behoeve van de zondaar in het algemeen. En verder zou ik niet weten wat er in het algemeen zo bekend is uit de tweede Korinthebrief. En dat komt inderdaad omdat er ook alles bij elkaar genomen niet zo geweldig veel in staat. Dat wil zeggen, als wij het moesten zeggen, zouden we zeggen, nou Paulus, zou je dat nog niet wat korter hebben kunnen zeggen. Dat moet toch mogelijk geweest zijn. Dat is het natuurlijk, dat was natuurlijk ook mogelijk. Maar daar staat tegenover dat we juist op deze wijze een goede indruk krijgen van de werkelijke situatie. Een situatie waarbij weliswaar een kennelijk nogal grote gemeente bestond in Korinthe, maar een gemeente die niet geneigd was te luisteren naar de boodschap die de apostel Paulus nou eenmaal van Gods wegen en van Christus wegen had door te geven. Dat is een bijzonder tragische aangelegenheid. En dat is iets wat in ieder geval bij mij altijd aan het eind van de beide Korinthebrieven is blijven hangen. Een beetje tragische situatie, tragische indruk van Korintiërs die zo'n rijke boodschap ontvangen van de apostel Paulus, maar die kennelijk niet bereid zijn om die rijke boodschap te aanvaarden, omdat ze niet bereid zijn hun eigen aardse armoede, want zo noem ik dat dan, om die op te geven. Waar het om gaat is heel eenvoudig. Het gaat er namelijk om dat de Korintiërs, zoals zoveel uiteraard in onze dagen, het is bijna overbodiger te zeggen, maar dat de Korintiërs, zoals zoveel gelovigen, slechts het idee hebben kennelijk dat de Heer er is om hen nabij te zijn, om hen te helpen, om hen door het leven te halen, op grond van de bekende uitspraak, we kunnen zonder de Heer Jezus Christus niet leven. Die uitspraak is natuurlijk, als u mij vraagt, als ik het zou zeggen, zo volkomen terecht, maar niettemin is dat natuurlijk maar een deel van de waarheid, want waar het om gaat is in de eerste plaats dat het dan toch zo is dat het leven wat wij ook als gelovigen hier op aarde hebben, dat het leven van tijdelijke aard is. En de apostel zei het al, heel subtiel overigens, in 2 Korinthe 1 vers 10. Hij zei, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. En later spreekt hij dan ook, ik meen in dezezelfde brief, over het in ieder geval in 2 Korinthe 5 en 2 Korinthe 4, over de nog toekomstige verlossing die het deel zal zijn van de gelovigen, namelijk de toekomende verlossing van het lichaam. Daar spreekt hij trouwens ook over al in 2 Korinthe 1, nog steeds, namelijk in vers 22, als hij zegt dat God ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Een onderpand veronderstelt toch in de eerste plaats ook voorschot, en dat betekent dan dat een deel van onze verlossing inderdaad nog in de toekomst ligt. En hij wijst dus op onze toekomende verlossing. Het is van belang om dat te zien, want onze verlossing is in wezen, in die zin pas voltooid, wanneer ook ons lichaam verlost is en wij inderdaad dat gebouw bij God hebben ontvangen en het aardse huis, namelijk deze tabernakel uit 2 Korinthe 5 vers 1 dus, is afgebroken. Hoe dan ook, ons leven als gelovigen ook hier op aarde is maar van tijdelijk belang. Het is misschien niet de tijd al om daar uitgebreid op in te gaan, maar er is een uitspraak die mij de laatste maanden steeds door het hoofd speelt. Dat was een uitspraak van Sir Robert Anderson, een man die ik wat de Bijbel betreft heel erg hoog acht, maar die schreef een boek over de Buddha of Christendom. Dat was een Engelsman, hè? Voormalige chef van Scotland Yard, een beroemde figuur ook in de wereld eigenlijk, maar die schreef een boek over de Buddha of Christendom. Later is het boek heruitgegeven onder andere titel, omdat, nou ja, het was niet zo'n fraaie titel eigenlijk. Maar wat de man in het boek uiteenzette, dat is natuurlijk volstrekt juist. Hij zette uiteen dat wat Boeddha is voor de boeddhisten en wat Mohammed is voor de Mohammedanen enzovoorts, dat is de Heer voor vele gelovigen. Namelijk iemand die, als het ware ongezien met ons meegaat en onze gedachte is, aan wie we bij wijze van spreken een dagboek schrijven enzovoorts, die er is om ons op een of andere, wijze bij te staan in onze aardse levensweg. En het punt is niet dat dat niet correct zou zijn, het punt is dat dat maar een klein deel is, zelfs een ondergeschikt deel van de Bijbelse waarheid. Want de Bijbelse waarheid is dat hoe dan ook wij dit aardse leven moeten afleggen. En hoe lief wij het ook hebben, wij zullen het moeten verliezen, zei de Heer al in het Johannesevangelie. Wij moeten het toch afleggen. En wat de Heer voor ons is, is niet in de eerste plaats dat hij ons bijstaat in ons leven hier. Hoewel ik dat absoluut niet zou willen tegenspreken. Maar in de eerste plaats is het zo dat hij ons een ander leven geeft ter vervanging van het leven wat wij nu hier hebben. En dat is volstrekt veel belangrijker. Waar het om gaat is dat wij als gelovigen, zoals de Romeinenbrief zegt, Romeinen 8, dat wij in hopen zijn zalig geworden en dat wij dus verwachten, want dat is hopen, wij verwachten onze toekomende verlossing en wij verwachten een verheerlijkte Christus die zich zal openbaren. Wij verwachten ook dat wij met hem zullen opgenomen worden in heerlijkheid. Dat is de werkelijke verwachting van de gelovigen en al het andere is een tijdelijke zaak. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar in ieder geval het is minder belangrijk. En de bedoeling van de apostel Paulus eigenlijk in al zijn brieven is om onze gedachten als gelovigen uit te tillen boven de omstandigheden waarin wij nou eenmaal verkeren, hoe belangrijk die wellicht ook zijn, opdat wij ons zouden interesseren in Gods werk, Gods heilsplan, Gods wezen en in de persoon van onze Heiland. Ik zeg het misschien nu even wat kort en daarom klinkt het misschien wat cru, maar u dient wel te bedenken dat het veel belangrijker is dat wij geïnteresseerd zijn in het werk wat God doet in Christus, dan dat Christus geïnteresseerd zou zijn in het werk wat wij doen. Moet wel duidelijk zijn, hè? Het lijkt me duidelijk dat de Heer weliswaar geïnteresseerd is in ons, maar dat het belangrijker is en zelfs veel belangrijker dat wij geïnteresseerd zijn in hem. En vanzelfsprekend kom je dan bij de volgende gedachte. De volgende gedachte is dan namelijk dat als wij niet geïnteresseerd zijn in hem, waarom zou hij geïnteresseerd zijn in ons? Ik geef het maar ter overweging voorlopig, maar er zijn heel wat schriftplaatsen die daar wel degelijk over spreken. Wij zijn voor de Heer belangrijk, ongeveer in dezelfde mate als dat de Heer voor ons belangrijk is en een rol speelt in ons leven. En wanneer ons leven als gelovige aan hem gewijd is in de eerste plaats, dan wijdt hij zich ook, tegenwoordige tijd, hè, dan wijdt hij zich ook inderdaad aan ons in overeenstemming met zijn belofte. Nou goed, ik zeg dat even in het algemeen, omdat dat nou eenmaal de situatie is van de Corinthiërs, die weliswaar de Heer interesseerden in hun omstandigheden, die bij gelegenheid ook wel degelijk zich afvroegen wat de Heer er eigenlijk van vond, van hun omstandigheden, ook als gemeente en als gelovigen onder elkaar, maar die kennelijk weigerden zich te interesseren in wie de Heer was en wat hij doet enzovoorts. En toch gaat het altijd om het laatste. Het blijft zo dat het woord van God, hoe dan ook, niet een handleiding geeft voor onze levenswandel. Maar het is in de eerste plaats zo dat het woord van God in de eerste plaats is de openbaring van God zelf. Hij maakt zich aan ons bekend. Wij mogen ons ook aan hem bekendmaken. Dat is inderdaad juist. Maar primair, hij maakt zich aan ons bekend. En daar gaat het om. En de algemene gedachte, en daar kom ik dan zo wel op, de algemene gedachte is namelijk niet dat de Heer ons wil bijstaan in ons leven als een soort Boeddha of hoe het dan maar heten mag, maar in tegendeel, hij geeft ons ander leven ter vervanging van het oude. En zwart-wit gezegd betekent dat inderdaad dat wanneer het aardse huis, deze tabernakel namelijk verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. 2 Korinthe 5 vers 1, dat is makkelijk, dat kan iedereen begrijpen. Wanneer wij hier sterven, zal ik maar zeggen, op aarde, ontvangen wij van hem in ieder geval een nieuw lichaam, laat ik het dan zomaar zeggen. Dan gaat het maar om, dan zijn wij in ieder geval met hem verbonden en inderdaad in de hemel, geloof ik. Maar dat is dan een overgang die we voor de toekomst verwachten. Dat is één ding. Maar dat wordt ook in zowel 1 Korinthe 15 als in de 2e Korinthebrief natuurlijk uiteengezet. Maar een ander ding is dat leven, dat eeuwig leven wat ons beloofd is voor de toekomst, dat is ons al gegeven voor het heden. Daar gaat het om. De bedoeling is niet alleen dat wij uitzien naar een toekomstige verheerlijking ook van ons lichaam, naar een toekomstige verlossing, maar dat wij al leven nu als kinderen van God, als nieuwe schepselen enzovoorts. En dat staat natuurlijk uitdrukkelijk in 2 Korinthe 5, in ieder geval vanaf vers 15... Een wat lastig vers, maar niettemin zegt vers 15 dat degene die leven, het eind van het vers, hè, degene die leven, namelijk degene die met Christus nieuw leven hebben ontvangen, dat die niet meer voor zichzelf zouden leven, dat is de naam van, hè, zichzelven, dus voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat betekent dat wij die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus inderdaad zouden leven in de eerste plaats op hem gericht. En in het algemeen dus tot heerlijkheid van hem. En dan staat er ook meteen achter, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En dan vers 17, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat niettemin diezelfde uitspraken ook in de toekomende tijd gezet kunnen worden en ook gevonden worden in andere schriftgedeelten, dat is inderdaad juist. Dat wil zeggen, er wordt ook gezegd dat al het oude voorbij zal gaan en dat het allemaal nieuw zal worden. Maar dan spreken we over inderdaad de oude schepping als zodanig, die uiteindelijk op de jongste dag inderdaad zal plaatsmaken voor een hele nieuwe schepping. Maar hier wordt deze uitspraak toegepast op de gelovige zelf, die immers al deel heeft aan het nieuwe en daarom het oude niet meer zou moeten kennen, voor zover dat in zijn vermogen ligt. Uiteraard, hè, niettemin is dat het ideaal. Het ideaal is dat we als gelovigen niet zien op de oude mens, niet op onze eigen oude mens, niet op de oude mens van onze broeders en zusters, maar dat we inderdaad zouden zien op wat wij in Christus geworden zijn, namelijk een nieuw schepsel. En het is die gedachte die de apostel in al zijn brieven naar voren brengt, maar waarbij hij kennelijk zoveel moeite heeft wanneer hij schrijft aan de Korintiërs en eigenlijk ook aan de Hebreeën. Want in beide brieven zegt hij, jullie zijn eigenlijk nog kinderen en jullie zijn niet toe aan de vaste spijs. Jullie hebben nog melk nodig enzovoorts, want je bent nog steeds niet volwassen. En dat staat er, Hebreeën 6 is dat, 5, het laatste paar versen dan. En 1 Korinthe 2, het is de aanhef min of meer van de eerste Korinthebrief. Hij zegt, jullie zijn nog niet volwassen, jullie zijn nog kinderen, onvolwassenen. En het kenmerk van de onvolwassenen is dat in het leven van de onvolwassenen alles om hemzelf draait. Kinderen denken dat, die krijgen die indruk al vanaf dat ze in de wieg liggen natuurlijk ook. Hè? Alles draait om hen, iedereen heeft aandacht daarvoor en ze hoeven maar een kick te geven. En ze krijgen een fopspeen of iets dergelijks. Daar gaat het nou niet precies om. Maar het draait om die kinderen. Dat is inderdaad zo. En ouderen weten dat. Kinderen zijn binders, hè, handenbinders zegt men dan. Dat is inderdaad zo. Ze ontnemen de ouderen de vrijheid enzovoort. Maar het punt is dat als een kind volwassen wordt, dan moet het leren dat zij niet zo belangrijk zijn. Maar dat er andere zaken zijn die belangrijker zijn. En dat werkelijk belangrijke zaken ook zelfs niet in de mens, niet in onszelf, maar zelfs ook niet in anderen gevonden wordt uiteindelijk. Maar dat werkelijk belangrijke zaken elders liggen en uiteindelijk natuurlijk in de onzienlijke dingen, namelijk bij God zelf, als het er nog helemaal over gaat. Hè? Nou goed. Volwassenheid wil zeggen dat men zijn eigen ondergeschikte positie kent en dat men zijn eigen beperkingen kent en daarmee leert leven. En tegelijkertijd erkent dat er anderen zijn die nou eenmaal beter zijn enzovoorts. En goed, daar kunnen wij dan niet bij, zo is dat, hè. Als we dat geleerd hebben, dat de dingen buiten ons om ook gewoon doordraaien, dat de wereld zonder ons ook kan, dan beginnen we een beetje volwassen te worden. Zo zit het eigenlijk, hè. Nou goed. Dat is wat de apostel schrijft aan de Korintiërs. In 1 Korinthe 2 zei ik al, hij schrijft het aan de Hebreeën en in beide brieven maakt hij de trage start. In deze tweede Korinthebrief doet hij in wezen precies hetzelfde. Hij maakt de trage start, maar in ieder geval, hij stelt zich op de gebruikelijke wijze voor. En dan begin ik gewoon voor in de brief, waar de man begint met de afzender, zo hoort dat. Dat is een oude gewoonte. Ik heb op school geleerd dat je nooit een brief mag beginnen met je eigen naam. Later heb ik geleerd dat dat wel mag. Je laat gewoon een briefhoofd drukken en daar staat je eigen naam bovenaan. Zo doe je dat. En dan is het weer geregeld. En bovendien hoort het ook zo, want het belangrijkste van een brief is in de eerste plaats waar hij vandaan komt. Voor ik een brief lees, wil ik weten wie hem geschreven heeft. Dat is heel lastig dikwijls, want dan moet ik al die bladzijden doorgaan. Ik krijg altijd lange brieven, weet je wel. Dan al die bladzijden door wat eronder staat. Nou kan ik dat meestal toch niet lezen, dus dat maakt nou goed. Maar in ieder geval, je wil weten van wie die komt, hè? Het heeft zelfs bij mij voorrang in verband met het openmaken van de brieven. Sommige maak je meteen open en sommige wat later. En als er helemaal geen afzender op staat, dan laat ik het meestal een dag liggen. Want dan weet ik niet of het wel zo zinvol is om het toch nog te lezen. Dat meen ik echt. Nou goed. Paulus in ieder geval zet zijn eigen naam erboven. Daar gaat het ook om. En in deze brief is het belangrijker dan in welke andere dan ook. Omdat de apostel in deze brief onder andere dan zijn eigen positie als apostel naar voren brengt en zelfs verdedigt. En hij stelt zich dan voor, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Het interessante van de naam Paulus is dat het weliswaar gewoon vertaald wordt met klein, maar dat het feitelijk betekent belemmerd. Dat wil zeggen gehinderd, beperkt. Dat wil zeggen, het had meer moeten zijn, het had groter moeten zijn, maar het is door omstandigheden klein gebleven. Of, want dat kan het ook nog zijn, het is door omstandigheden klein geworden. En dat is het ook. Dat is in wezen de betekenis, want Paulus was oorspronkelijk Saulus. Eigenlijk gewoon Saul dus, hè, in het Hebreeuws, met de gebruikelijke betekenis. Saul, de verkozene. En Paulus was ook een verkozene, op een heel andere manier weer, maar niettemin, hij was natuurlijk door God uitgekozen, dat staat trouwens in de rest van deze zin. Maar niettemin werd zijn naam veranderd in Paulus, want het moet duidelijk zijn dat de Heer deze man inderdaad beperkingen opgelegd heeft op alle mogelijke manieren. Hij was vroeger vrij om te gaan, bijzonder vooruitstrevend. Ik had oorspronkelijk altijd de indruk dat Paulus een soort man was als Petrus. Bijzonder voortvarend, te voortvarend wellicht, maar niettemin te goede trouw. Ik denk dat het voor Petrus ook geldt. Maar aan Paulus werden beperkingen opgelegd. Het eerste wat hem overkomt is dat hij blind wordt. En daarmee het tweede, namelijk dat hij in zijn bewegingsvrijheid belemmerd wordt. Want dat hangt daar rechtstreeks mee samen. En aan het einde van zijn, althans zijn Bijbelse loopbaan, laat ik het goed zeggen. Aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan vinden we hem ook inderdaad als gevangene. In Rome, van de keizer. Aan de andere kant wordt het uitgelegd en wordt gezegd door hemzelf dat hij gevangene is van Christus Jezus. En dus in alle opzichten belemmerd. Waar nog bij komt dat de boodschap die hij predikte inderdaad over het algemeen niet zo best ontvangen werd. In ieder geval niet bij de Corinthiërs. Het specifieke aan de Paulinische boodschap, namelijk dat de gemeente een hemelse erfenis heeft, een hemelse roeping heeft en ook gezet is in de hemel in Christus, is een boodschap die tot in onze dagen bepaald niet populair is. Dat is precies hetzelfde verhaal. Belemmerd dus. En dikwijls zegt men zelfs ronduit van, nou ja, die Paulus was een beetje een excentrieke figuur. Hè? Maar we moeten het meer hebben van Petrus en zo, en van de woorden van de Heer Jezus zelf, hè, zegt men dan, en Paulus schrijft men dan aan de kant. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, hij wordt belemmerd in zijn mogelijkheden. En de man heeft dat inderdaad in zijn leven ondervonden, en bij zijn roeping al werd gezegd dat hem getoond zou worden hoeveel hij zou moeten lijden. En dat lijden bestond voor een groot deel niet slechts uit lichamelijk lijden, maar het bestond uit de belemmeringen die hem werden opgelegd. Dat hij niet kon zeggen wat hij wilde, dat hij niet kon gaan waar hij wilde, enzovoorts. En dat is veel frustrerender, moet ik u zeggen, dan een lichamelijke pijniging, denk ik. Nou goed.
Hij kreeg aan het begin van de roeping op de
hoogte. Ja, dat staat in Handelingen al. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam of iets dergelijks. En het wordt later weer aangehaald, dacht ik, in Galaten 1. Galaten 6 ook, ja, precies. Nou, daar gaat het dus om. De man werd belemmerd, maar hij kreeg een heel specifieke opdracht. Die specifieke opdracht was niet zozeer het evangeliepredikant aan de heidenen, want dat hebben alle apostelen gedaan. Hoewel Paulus dan toch specifiek heet de apostel der heidenen. Maar het specifieke ervan was dat hij inderdaad niet predikte dat Christus zich op aarde zou openbaren en uit de hemel zou wederkomen om een koninkrijk op aarde te vestigen, waarna wij zouden moeten uitzien, dat is weliswaar een Bijbelse boodschap en alle apostelen predikten dat en schreven dat. Maar Paulus is de enige van die allen die ook daar ook geschreven heeft en uitdrukkelijk moest prediken dat de verwachting van de gelovigen van onze bedeling niet moest zijn de openbaring van het koninkrijk. Dat zou wel een keer komen, maar onze verwachting, onze persoonlijke verwachting zou moeten zijn dat de Heer uit de hemel zou verschijnen om ons daar thuis te halen, omdat daar ons burgerschap is en daaruit zouden wij moeten leven. We zijn der hemelse roeping deelachtig geworden. Hebreeën 2. Onmiskenbaar dus voor Paulus, denk ik altijd. Hebreeën 2. Of Filippenzen 3 is het, geloof ik. Hè? We hebben een burgerschap, een wandel. Filippenzen 4. Nou goed. Een wandel, een burgerschap in de hemel. En Efeze natuurlijk gaat er uitgebreid over. We zijn met Christus niet alleen opgewekt, zoals in alle andere brieven te lezen valt. Even nadenken, Romeinen, ja, Paulus ook, of Petrus ook bedoel ik. Ja, we zijn met Christus opgewekt, maar bovendien, we zijn ook met hem gezet in de hemel aan Gods recht. Nou, dat deel van de boodschap vind je in geen van de andere brieven. Dat wil zeggen, niet in de brieven van de apostelen, maar wel in de brieven van Paulus. Dat is omdat die waarheid speciaal aan Paulus is bekendgemaakt. En voor zover de andere apostelen dat wisten en predikten, hebben zij dat ontvangen op gezag van Paulus. Zoals Petrus uiteindelijk, na enige aarzeling, in 2 Petrus 3 dan ook toegeeft, hè, in zijn laatste woorden. Althans, de laatste woorden die we van hem kennen. Nou, hoe dat ook zij, Paulus was dus belemmerd en daarmee ben ik bij het punt wat ik nog steeds in gedachten had. De belemmering van Paulus was onder andere dan ook dat hij predikte niet de aardse omstandigheden van de gelovigen, maar hij predikte de hemelse omstandigheden van de gelovigen. Daar draait echt alles om. En voor zover aardse omstandigheden van de gelovigen in onze bedeling belangrijk zijn, is dat omdat ze samenhangen met die hemelse positie. En daar waar men de hemelse positie niet kent, is de aardse, hoe die ook is, volstrekt onbelangrijk, want het betekent niks meer. En dat is de tragiek van vele gelovigen, en bijzonder natuurlijk van deze Corinthiërs. Bovendien, maar dat is een heel andere gedachte, wanneer men zich niet bewust is dat men met Christus gezet is in de hemel, dan blijkt het zo te zijn, maar dat zeg ik op eigen gezag dan, dan blijkt het zo te zijn dat men al heel snel ook vergeet dat men met Christus opgewekt is. En dan denkt men in het algemeen dat die opstanding, dat komt pas in de toekomst. Nou is dat niet geheel ten onrechte natuurlijk, maar het is maar een deel van de waarheid. De waarheid is dat als wij in de toekomst zullen opstaan, dan is dat omdat we nu al opgestaan zijn en leven met Christus. De toekomende verlossing is een uitvloeisel uit de verlossing die wij reeds ontvangen hebben. En daar gaat het maar om, hè. Kortom, wanneer men vergeet dat men met Christus gezet is in de hemel, dan vergeet men ook al heel gauw dat men met Christus opgewekt is, want dat betekent dan immers niks meer. Nee, wat maakt het voor verschil of we zeggen we zijn nu al met Christus opgewekt of we zullen straks opgewekt worden? Het maakt alleen verschil als we beseffen dat we opgewekt zijn en daardoor deel hebben aan het opstandingsleven en dus het hemelse leven van de Heer Jezus Christus. En betrokken zijn dus in hemelse en daarmee helaas onzienlijke aangelegenheden. En dat zijn juist de dingen die het leven van de gelovigen belangrijk maken, die er waarde aan geven. We hebben nogmaals de Heer niet met ons, de Heer is niet met ons en woont niet in ons, opdat wij op aangename wijze door ons aardse leven zouden komen. Kerkgeschiedenis trouwens illustreert duidelijk genoeg dat het zo prettig gewoonlijk niet was. Hè? Dus dat kan het niet zijn. Maar in tegendeel, Christus is in ons en is bij ons, is met ons, opdat wij inderdaad zouden leven tot zijn Heer, opdat hij tot zijn doel zou komen met zijn werk. Het punt is, wij zijn betrokken als gelovigen in zijn werk. En dat is heel wat anders dan te denken dat Christus betrokken is in ons werk. Wel, het ligt lijnrecht tegenover elkaar. Het is niet gebruikelijk om het zo zwart-wit te stellen, maar het is wel eens goed om daar even onze gedachten bij te bepalen. Nou, dat was dus even over de naam van de apostel Paulus. De kleine man die ook in zijn uiterlijke verschijning daadwerkelijk klein was. De commentatoren zeggen dan natuurlijk dat hij die naam altijd wel als spotnaam gehad zal hebben. Eén letter in zijn naam veranderen, omdat het zo past bij zijn verschijning. Maar het is niet eerlijk om het zo te zeggen. Het is in ieder geval zo dat hij de naam kreeg pas na zijn roeping en bij de aanvang van zijn officiële bediening. Daar gaat het om, hè? Van God dus een kleine genoemd. Dat betekent onbelangrijk voor de wereld en dat was hij zeker. Maar aan de andere kant zeer belangrijk voor de Heer zelf. Zeer belangrijk omdat hij degene zou zijn die juist de gemeentelijke waarheden van onze bedeling zou prediken. De gemeentelijke waarheid, daar versta ik dan onder, laat ik dat dan nog een keer zeggen. Daar versta ik dan onder de waarheid dat de gelovigen van vandaag niet in leven in afwachting van een op aarde te openbare koninkrijk, zeg maar het duizendjarig rijk. Maar in tegendeel, dat de gelovigen nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel en daar ook hun toekomst hebben. Niet een toekomst in het aardse koninkrijk, maar een toekomst in het hemelse koninkrijk van Christus. Maar goed, als men zelf geïnteresseerd is in zijn eigen leven en carrière, eigen omstandigheden en de Heer daarin betrekt, dan zal men niet gemakkelijk openstaan voor deze waarheid dat de gelovige voor God slechts van belang is voor zover hij deel uitmaakt van de hemelse dingen. En daar gaat het nou maar om. Paulus dus. En dan een apostel van Jezus Christus. Ik denk altijd met de rest van de brief in gedachten dat de apostel hier dan toch maar even ook zich excuseert. Hè? Zo van, ik schrijf jullie wel een brief. Ik weet wel dat je hem eigenlijk niet wil hebben. Dat je niet naar mij wil luisteren. Maar ik ben een gezondene apostel. Hè? Dat is gewoon Grieks voor gezondene. Een gezondene van Jezus Christus. Jullie hebben mij niet gevraagd, jullie hebben mij niet geroepen, maar Jezus Christus heeft mij gezonden. Sterker nog, het was zelfs door de wil van God. Ja, ook dat nog, ja. Dat is 1 Korinthe, hè? 1 Korinthe 15, de ontijdig geborene. In 1 Korinthe vind je dat trouwens ook, want die gedachte die ik nu onder woorden breng, die staat wel degelijk expliciet in 1 Korinthe 4, de eerste verse, waar de apostel zegt dat hij weet dat de Korintiërs niet in hem geïnteresseerd zijn. Maar, zegt hij, ik ben nou eenmaal een dienaar van Christus, hoofdstuk 4 vers 1, een uitdeler der verborgenheden Gods. De verborgene dingen, daar hebben we het over, die hemelse dingen van de gemeente enzovoorts. Dus ik ben dienaar van Christus. En namens Christus ben ik uitdeler, laat ik dat woord maar even laten staan dan, uitdeler van de verborgenheden Gods, in ieder geval ook aan de Korintiërs. En dan staat er in vers 2 en voorts, vervolgens zegt hij, of daar vloeit uit voort, dat van de uitdelers geëist wordt dat elk getrouw bevonden wordt. Trouw aan degene die hij dient. En Paulus als uitdeler van de verborgenheden Gods is dienaar van Christus en daarmee moet hij trouw zijn. Niet aan degene aan wie hij uitdeelt, maar trouw zijn aan degene die hem gezonden heeft. En in de volgende verse zegt hij dat ook keihard, al zijn de plechtige woorden van de Statenvertaling natuurlijk zodanig dat ze de waarheid wat versluieren. Maar er staat in vers 3 gewoon, doch mij is voor het minste dat ik van uw lieden geoordeeld word. In populair Nederlands, het interesseert mij niet wat jullie van me vinden. Want, zegt hij, einde van vers 4, die mij oordeelt is de Heere. En hij is dus wel geïnteresseerd in wat de Heer over hem zegt en vindt, maar niet geïnteresseerd in wat de Korintiërs van hem vinden. Dat zijn grote woorden, maar ze zijn natuurlijk erg zwart-wit. Het zijn grote woorden en zo hoort het ook te zijn, voor elke dienstknecht van Christus uiteraard. Maar ik weet zeker, want de apostel zegt het ook, dat hij wel degelijk geïnteresseerd was in de omstandigheden en ook in de gedachten en de meningen van de Korintiërs. Maar uiteindelijk was het niet zo dat hij de conclusie trok, de Korintiërs willen me niet horen, dus dan bemoei ik me er maar niet mee. Integendeel, het heeft hem diep getroffen kennelijk, dat die gemeente in Korinthe, die notabene door hemzelf ontstaan was, door zijn eigen bediening, dat hij in diezelfde gemeente van Korinthe eigenlijk niet welkom was en dat hij er zeker niet als apostel werd gezien. Apostel, minstens op het gelijke niveau van Petrus en Jacobus en Judas enzovoorts. En in wezen stond hij daar nog boven. Maar goed. Dus dat heeft hem wel degelijk aangegrepen. Maar niettemin, hij handelt als dienstknecht van Christus. En dat is ook wat hij niet alleen in de aanhef van 2 Korinthe 1 zegt, maar ook in de meeste andere brieven. Hè. Het is aan de ene kant niet alleen een voorstelling van wie hij is. Zo van, ik ben Paulus en dit is mijn beroep. Maar het is aan de andere kant ook een excuus. Een apostel van Jezus Christus. Ik kan het ook niet helpen. Dat is wat erachter steekt. Hè. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En daarna en Timotheus, de broeder. Dat wil zeggen, niet zomaar een broeder, maar de broeder. De man namelijk die Paulus op een delen van zijn zendingsreizen vergezelde. En die kennelijk bij hem was toen hij deze brief schreef. Nou goed, dat is de afzender. Daar begint het dus mee. En dan krijg je de adressering aan de gemeente Gods die te Korinthe is. En dan staat er met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, want Korinthe was officieel de hoofdstad van Achaïe. En Achaïe is het zuidelijke deel van, zeg maar, Griekenland. Een soort schiereiland is dat. En Korinthe ligt precies op de verbinding tussen Macedonië en dat schiereiland Achaïe. Met aan beide kanten water en daarom was het ook een heel belangrijke havenstad en doorvoerhaven enzovoorts. Zoiets als Rotterdam bij ons, zal ik maar zeggen. De ene kant de zee en de andere kant de Rijn, waarop je zelfs kunt varen tot aan Basel aan toe, heb ik begrepen. Minstens, ja. Nou goed, een belangrijke stad dus, maar de brief is geschreven niet aan Korinthe, maar aan de gemeente Gods in Korinthe, voor de goede orde. Dat wil zeggen, het is niet geschreven aan ongelovigen, maar aan gelovigen. En niet alleen die in niet Korinthe, maar van daaruit ook aan alle gelovigen in geheel. Achaïe, het omliggende land, Ommeland, moet je dan zeggen. Maar ik vrees dat alleen de Groningers begrijpen waar het dan over gaat. Hè? Naar stad en Ommeland. Daarmee kom ik bij het merkwaardige verschijnsel dat vele Nieuwtestamentische boeken, al zijn het dan de kortere boeken van het Nieuwe Testament, geschreven zijn in de vorm van een brief. Dat is uiteraard niet voor niks zo. Misschien moet ik een uitzondering maken voor de zogeheten Hebreeënbrief. Het is een omvangrijk boek, naar nieuwtestamentische normen althans. Maar het blijkt dat dat nou niet meteen een brief is. Het blijkt dat het laatste hoofdstuk in de vorm van een brief staat. Maar de rest van het boek, daar herken je niet eens een brief in. Het is een verhandeling over een bepaalde waarheid. Namelijk een verhandeling over hoe het nieuwe verbond de vervulling is van het oude. Of anders gezegd, hoe het oude een afschaduwing was van het nieuwe dat inmiddels gekomen is. En dus hoe het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen is. Dat is het verhaal. He? En daarom is hij ook niet geadresseerd. Hetgeen dan de gelegenheid geeft om zelf een adressering erbij te bedenken. En daarom staat er boven de brief van Paulus aan de Hebreeën. Maar beide dingen zijn nogal voorbarig. Punt 1, omdat er nergens staat dat het aan Hebreeën geschreven is. Ik zeg het met nadruk nu, omdat het dikwijls daaruit conclusies getrokken worden. Terwijl dat heel niet mag, want het staat niet eens in de Bijbel. En in de tweede plaats zegt men, hij is geschreven door Paulus. Nou, dat geloof ik ook wel, maar dat staat ook nergens. Het doet er ook niet toe wie hem geschreven heeft, uiteraard. Want het is helemaal niet aan een persoon gebonden. Want alles wat in Hebreeën uiteengezet wordt, is gebaseerd op oud-testamentische schriftplaatsen. Daar komt het dus uit. En wie het geschreven heeft, maakt dan niet uit. Maar ik steek er mijn hand voor in het vuur dat het Paulus was. Dat wel. Hè? Maar goed, maar dat is niet echt van belang. Maar de rest van de Nieuwtestamentische boeken, behalve dan de vier evangeliën en openbaring, is geschreven in de vorm van een brief. En waarom dat is? Wel, dat is heel eenvoudig. Omdat wat erin vermeld staat, dat wat erin geschreven wordt, de boodschap van deze brieven, is inderdaad niet bestemd voor iedereen, maar alleen voor de geadresseerden. En dat is het kenmerk van een brief. Die wordt geschreven aan iemand in het bijzonder. En let op bijzonder, met een nadruk op zonder. Dat wil zeggen, de brief is voor de geadresseerden, maar hij is niet bestemd voor degenen die niet geadresseerd worden. Dat is het verhaal. En verder kennen wij nog steeds in onze dagen het zogeheten briefgeheim. En dat is gebaseerd op de gedachte dat een brief inderdaad slechts bestemd is voor de geadresseerden en niemand anders. En de Nieuwtestamentische boeken zijn voor zo'n groot gedeelte in de vorm van een brief geschreven, omdat het waarheden bevat die niet bestemd zijn voor de wereld, maar uitsluitend voor de geadresseerden. En in het algemeen durf ik wel te zeggen, dat is dus De gelovigen. Dat kan moeilijk anders, want ik zou niet weten hoe je ongelovigen zou moeten adresseren en waar je die brief dan zou moeten bezorgen. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Maar het gaat erom dat ze geschreven zijn aan gelovigen. En dat is natuurlijk met opzet zo. De bedoeling is namelijk, wij kennen dat misschien niet, zeker niet in onze, laten we zeggen, christelijke cultuur. Maar de bedoeling is dat men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Niet op grond van wat er in de Nieuwtestamentische brieven over staat, maar op grond van wat er in de Oudtestamentische profetieën over staat. En de prediking van het evangelie behoort eigenlijk, want zo was het van oudsher, behoort eigenlijk plaats te vinden vanuit de oudtestamentische geschriften. En lees het maar na in de evangelie, Matthäus tot en met Johannes, daar gebeurt dat dus. En zelfs daar vind je dat zelfs de Heer Jezus niet sprak op eigen gezag, maar altijd zelfs de schriften hanteerde. En de apostelen later natuurlijk ook. En die geschriften waren uitsluitend de oud-testamentische boeken, vanzelfsprekend. Alleen daarna kwamen wij in de problemen, want vervolgens is natuurlijk de geschiedenis van de Heer Jezus al lang verleden tijd. En het was dus noodzakelijk dat die geschiedenis ook opgeschreven werd, opdat we zouden zien dat die Heer die daar in de zogeheten evangelie besproken wordt, inderdaad niemand anders is dan de in het Oude Testament beloofde Messias. Kortom, de Christus der Schriften. Titel van een boek van Johan de Heer. Maar goed. He? De Christus der Schriften. Daar gaat het om. Daar komt het evangelie uit. En vervolgens is het dan zo dat aan degene die tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Christus gekomen zijn, kortom, dat aan degene die tot geloof gekomen zijn, vervolgens wordt uitgelegd wat daar de consequenties van zijn. En dat niet alleen, er wordt zelfs uitgelegd hoe het zo gekomen is en waarop het evangelie eigenlijk stoelt, wat de rechtsgrond daar eigenlijk van is enzovoort, wat het resultaat ervan is voor de gelovigen nu en bovendien wat de toekomst verder in dat verband zal brengen. Maar het zijn allemaal zaken die niet bestemd zijn voor de ongelovigen, ook niet voor de onwetende, om dat verschil dan even te maken, want het bestaat ook nog, maar het is uitsluitend bestemd voor degene die eerst komen tot aanvaarding van Christus. En dat lijkt me duidelijke zaak, maar er komt nog wat anders bij. Het is natuurlijk duidelijk dat al deze brieven door iedereen gelezen kunnen worden, ook door ongelovigen. En dan blijft toch nog overeind, want dat is veel moeilijker om uit te leggen, blijft toch overeind, dat als men niet eerst komt tot de Heer Jezus Christus, dan zal men van die brieven geen letter begrijpen. Dat is een beetje geheimzinnig, een beetje magisch, hè? Maar het is wel zo. Zo werkt het. Pas als men komt tot Christus, 2 Korinthe 3 overigens, pas als men komt tot Christus, dan zal de verblinding wegvallen en zal men inderdaad zicht, en dus inzicht, en daarmee dus kennis krijgen. Dan ziet men pas de heerlijkheid van de schriften. Vandaar dat ongelovigen met de Bijbel niks kunnen en niks inzien, blijft een duister boek. Dat roepen ze ook om het hart. Los van of ze onkerkelijk of kerkelijk zijn, of zelfs theoloog. He? Maar goed. Ja, zo is het. Een duister boek. Ja, dat zal het ook altijd blijven wanneer men niet eerst komt tot de Christus der Schriften. Als men hem, tot hem gekomen is, zich aan hem onderwerpt en hem gelooft, dan zal zijn woord ook inderdaad gaan leven en inderdaad zal de opening van zijn woord licht verspreiden, zoals de psalmist dat al zo mooi onder woorden bracht. En daarom is ook de nieuwtestamentische waarheid gegoten in de vorm van brieven. En begrijp me goed, onder nieuwtestamentische waarheid versta ik dan voor de gelegenheid die waarheid met betrekking tot de gemeente, tot onze bedeling. Aan de andere kant is het zo dat natuurlijk ook de zogeheten evangelie, dus Matthäus tot en met Johannes, nieuwtestamentisch zijn, maar dat is omdat ze inderdaad geschreven zijn na de opstanding van Christus. Dat dringt niet altijd door, maar dat weet iedereen, maar ik zeg het met opzet, het is geschreven na de opstanding van Christus, zijn dus wel degelijk nieuwtestamentische boeken, sommigen ontkennen dat, hè? Zijn nieuwtestamentische boeken, zijn geschreven na de opstanding van Christus en blikken terug naar hoe het dan zo gekomen is. Maar niet in mijn Nieuw Testament is. Maar die waarheid die kan bekendgemaakt worden aan iedereen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En ze heet ook Evangelie, omdat ze alle vier stuk voor stuk de opstanding van Christus als onderwerp hebben. En soms die opstanding zelfs al noemen, helemaal aan het begin van het boek. Ja. Nou ja, Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wanneer? Dan na zijn opstanding. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Dat is Johannes 1. En daarna wordt uitgelegd hoe het zo gekomen is. Ongeveer dan. En dat geldt voor Matthäus ook. Het boek des geslachts van Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David. Ja, dat is de officiële titel sinds hij uit de dood is opgestaan. Ja. Nou, enzovoorts. Hè. Achteraf geschreven. Maar waar het gaat om gemeentelijke waarheid en het algemeen waarheid die rechtstreeks van toepassing is op de gelovigen, wordt dat geschreven in een brief, omdat de wereld er niks mee van doen heeft. Het is vertrouwelijke informatie en dat betekent tegelijkertijd dat juist omdat die brieven aan ons gericht zijn en dus ook echt voor ons bestemd zijn, juist daarom zouden we er zoveel aandacht aan moeten geven. Omdat het rechtstreeks komt van degene met wie wij onlosmakelijk verbonden zijn. Door zijn dood en opstanding. En meteen wordt dan ook aangekondigd, genade zij u en vrede. Men prefereert ook dikwijls te vertalen met genade is u en vrede. Want het schijnt dat er gewoonlijk staat, genade u en vrede. Dat wil zeggen, er staat helemaal geen werkwoord bij. Dat hoeft namelijk in het Grieks ook niet. In het Nederlands schijnt dat wel te moeten. Ik weet niet waarom, want wat mij betreft mag je het weglaten. Dat went wel. Hè? Maar genade is u en vrede. Dat is ook kennelijk de gedachte. Laat ik dat dan meteen voorop stellen. Maar het zal duidelijk zijn dat genade en vrede niet is met de ongelovigen. Zodat je maar ziet dat uit de aanhef van de brief ook meteen blijkt dat die aan gelovigen geschreven is. Wij bevinden ons in de bevoorrechte positie dat we inderdaad genade en vrede hebben ontvangen. Niet alleen dat het ons is aangereikt, nee, dat we het hebben ontvangen. Dat zijn twee dingen. Je kunt post aangereikt krijgen, weet je, dan moet je een handtekening zetten en dan kun je het ook nog weigeren. Dan is het je wel aangeboden, aangereikt, maar je hebt het niet ontvangen, bewust niet. Omdat je het niet wilde. Dat kan dus, hè. Maar de gedachte is hier dat men het wel ontvangen heeft. En ik zeg dat omdat natuurlijk op een andere plaats staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Dat wil zeggen, aan iedereen wordt de genade aangeboden. Vrede trouwens ook, hè. Omdat het samen gaat natuurlijk gewoon. Het wordt aangeboden, maar niet iedereen heeft het ontvangen. Men zal het pas ontvangen wanneer men komt tot de aanvaarding en dus tot het ontvangen van de Heer zelf. En als men de Heer kent, als men gelovig is, zich onderwerpt aan zijn woord, dan heeft men daarmee ontvangen, werkelijk in zichzelf ontvangen, genade en vrede. En die komt dan niet van de mensen, maar komt inderdaad van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Nog even over dat genade en vrede. Ik vind het altijd een prachtig opschrift erboven. Want als we er even over nadenken, blijkt dat de groet, want het is natuurlijk de groet, hè, waarmee men binnenkomt, hè, dat de groet van vrede specifiek Joods is. Hè. Tot in onze dagen gebeurt dat. Als Joden elkaar tegenkomen, zeggen ze shalom. Ja. Vrede, ze groeten elkaar daarmee. Ze wensen elkaar vrede toe. Dat krijgen ze nooit, hoor. Maar heiden trouwens ook niet. Behalve als ze komen tot de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk een messiaanse wens. Al weet men dat niet. Vrede, roepen ze elkaar toe. Maar het zijn de heidenen die zich, althans in die dagen, in het Grieks, die elkaar groeten met de uitdrukking genade. Genade, zeggen ze dan. Dus een Jood en een Griek komen elkaar tegen. De Griek zegt genade, dan zegt de Jood vrede. En de Spanjaard zegt gewoon olé. Zoiets, hè? Dus bedoel, niemand denkt erbij na wat er gezegd wordt, maar het is zo de groet. Hè? Wij zeggen dan ook dag als we elkaar begroeten. Dat betekent uiteraard niks. Kruiskop betekent ook niks, hè? Nee, we zeggen dag, dat betekent niks eigenlijk, behalve als we beseffen dat het afkorting is, hè, omdat het anders te veel woorden zijn van goedendag, of ik wens u een goedendag. Maar omdat het toch niks meer betekent, wordt het allemaal korter en korter en korter. En wat Gruskot betekent, Zuid-Duitsland en Oostenrijk en zo, hè, dat hebben ze me een keer uitgelegd, maar ik ben het ook vergeten. Als je het zo vertaalt, nou, ik durf het niet eens te doen. Als je het zo vertaalt, is het natuurlijk onzin, hè? Ja. Maar dat wil zeggen, men groet elkaar wel, maar men kent de betekenissen niet van. Het betekent ook niks. Het zijn in de praktijk alleen beleefdheden die nu eenmaal volgens de rituelen, volgens de etiketten, volgens onze cultuur uitgewisseld moeten worden. Maar de apostel trekt de Griekse groet en de Hebreeuwse groet bij elkaar. Want Grieken wensen elkaar genade en de Joden vrede. Wel, beide hebben beide nodig en men kan het krijgen inderdaad van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Als je erover nadenkt trouwens, blijken die groeten nou niet zo vriendelijk te zijn, want je wenst elkaar vrede toe, maar je gaat er dan dus vanuit dat het oorlog is. Het is net zoals een witte vlag opsteken. Vrede. Dan is het dus oorlog. En dat is nog netjes vergeleken bij de Griekse groet, want die wenst elkaar genade toe. En ik zeg altijd maar zo, genade is alleen voor veroordeelde misdadigers. Dus zij zien elkaar als misdadigers. Kennelijk. Anders heb je toch geen genade nodig. En we zouden erover na moeten denken. Hè? Genade. Waarom zijn er zo weinig mensen die genade willen aanvaarden en als ze het al doen, willen ze de dikwijls niet uitleven? Waarom? Nou, ik ben er stellig van overtuigd, omdat genade slechts is voor veroordeelde zondaren. En wanneer men niet bereid is zichzelf als zodanig te zien, kan men niet bereid zijn om genade te aanvaarden. Misschien in woorden nog wel, maar in het praktische leven ligt dat dan toch heel wat moeilijker. Genade is voor veroordeelde zondaren. En wanneer we onszelf zo zien als veroordeelde zondaren, dan zijn we inderdaad rijp om te komen tot de Heer om zijn genade te aanvaarden. Nou, wat er gezegd wordt, is dat een gelovige, iemand die dus deel uitmaakt van de gemeente, deze genade en vrede heeft ontvangen. Niet van mensen, dat is de beperking dan weer, de belemmering. Niet van mensen, maar wel, en dat is natuurlijk toch veel belangrijker, van God, die onze Vader is, en dus ook van de Heer Jezus Christus, die overigens God is. Hè? Het ligt niet zo erg ver uit elkaar. Maar inderdaad, van hem hebben wij vrede ontvangen. En daar gaat het om, dat wij hebben vrede met God. Dat was weer de titel van een boek. Van Billy Graham was dat, hè? Ja. Vrede met God, ja. Niet gelezen? Dat is een beroemd boek, was zijn eerste bestseller, denk ik, zo'n beetje in de 50e jaren. Vrede met God, ja. Nou, daar gaat het ook om, dat we met hem vrede hebben. En van daaruit krijgen we dan de boodschap van deze brief mee, maar daarover hebben wij het na de pauze. Wij waren dan terechtgekomen bij vers 3 van 2 Korinthe 1, waar dan de eigenlijke brief begint, na het noemen van de afzender, de geadresseerde en na het opschrift, hè, of het was de groet. Ik denk altijd foto met groet, maar dat mag ik natuurlijk niet in publiek zeggen. Hè? Maar dat is, daar staan genade, zei u, en vrede, enzovoorts. Maar let erop dat er wel degelijk niet zomaar een formule is, maar dat heel bewust termen uit het dagelijks leven zijn overgenomen en samengevoegd en worden toegeschreven aan de God onze Vader en aan de Heer Jezus Christus. En dan moet je eens kijken hoe de brief dan zelf begint in vers 3. Hè? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloofd betekent uiteraard geprezen. Betekent niet dat men in hem zou moeten geloven, want dat is in het Grieks in ieder geval een ander woord. Dus dat betekent geprezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan heb je meteen de goede richting te pakken, want hier geeft de mens eer aan God. En daar gaat het om. En dat ligt dan ten grondslag aan de gedachte dat een gelovige zijn leven zou wijden aan de Heer en op hem gericht zou zijn. En daarom loven wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De richting is dus naar boven toe. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Lijkt me toch ook onzinnige vraag. Waarom zouden wij hem prijzen? Nou, daar staat er natuurlijk gewoon achter. Daar staat namelijk de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. En het woord Vader was makkelijk te verklaren. Vader in het algemeen heeft eigenlijk de betekenis van erflater. Dat is de smalle betekenis. En in een bredere betekenis is Vader de gever. En in ons spraakgebruik is Vader degene die leven geeft. En zakgeld. Nou ja, nog een paar dingen. Maar het Bijbelse woord, het oorspronkelijke begrip vader, heeft de betekenis van gever. En dat in tegenstelling tot het begrip zoon, uiteraard. Zoon is dus niet erflater, maar erfgenaam. Dat is de smalle betekenis, de hoogste betekenis. En iets breder is de zoon degene die ontvangt. Van de vader namelijk. En daarachter ligt dan de gedachte dat de vader van toneel verdwijnt als vader. Dat is gebruikelijk voor vaders, helaas moet ik zeggen, maar dat gebeurt. En de bezittingen, of wat het ook maar is, gaat over naar de zoon. En als we nou zo spreken over een troon, zou het duidelijk zijn, vader sterft en de troon gaat inderdaad naar de zoon. Dat is ongeveer de gedachte. En dat is ook de Bijbelse gedachte, want alles wat God is en alles wat God te geven heeft, geeft hij inderdaad aan de Zoon, zodat wij tot hem komen door de Zoon. Hij openbaart zich in de Zoon. En als wij de Vader moeten zien, en wij zien hem, dan zien wij dus, Johannes 14, Filippus, hè? Dan zien wij de Zoon, ja precies, ja, de Heer Jezus Christus, zo is het maar net. De Zoon is dus de ontvanger en Vader is per definitie de gever. Vandaar dat een vader in de Bijbel ook kan zijn een leraar of een profeet of is daar een priester ook, wordt ook met vader aangesproken. Hij is de gever. Nou, dat lezen we hier dus ook. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarmee wordt gezegd dat God inderdaad geeft, want hij is vader, geeft aan, want hij is vader van de Heer Jezus Christus. En als wij door hem gezegend worden, dan gaat dat inderdaad via de Zoon, via de Heer Jezus Christus. Ik moet altijd denken aan Efeze 1, vers 3. Dat is de aanhef van de Efezebrief dan, waar de Efezebrief begint. Gezegend, dus hetzelfde als geloofd, hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, je zou verwachten, die hem, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die dus de Heer Jezus Christus, van wie de Vader is, gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat staat er ook feitelijk wel, maar er staat achteraan pas weer. Er staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, weliswaar met elke geestelijke zegening in de hemel, maar dat was dan toch in Christus. Zo eindigt het vers, hè? Efeze 1, vers 3. En daar gaat het om. Hij is vader van onze Heer Jezus Christus. Hij geeft dus aan Christus, maar daarmee geeft hij het ook aan ons, omdat wij deel hebben gekregen aan het leven en zelfs de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Dus Christus in ons en wij zijn in Christus. Daar gaat het om. Dus, nou even 2 Korinthe 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die vader is der barmhartigheden, en die God is alle vertroosting. En die laatste twee uitspraken, die zou je natuurlijk even onder elkaar moeten zetten, omdat het een parallelisme is, hè? De twee uitspraken die in wezen volstrekt hetzelfde zeggen. Vader der barmhartigheid of der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Als je dat onder elkaar schrijft, dan zie je dat God en Vader in ieder geval hetzelfde is. Nou, misschien niet hetzelfde, maar dan toch dezelfde. En wat geeft hij als vader? Nou, in de eerste zin geeft hij barmhartigheden. En in de tweede zinnetje geeft hij alle vertroosting. Of aan allen, zo is het eigenlijk. Maar goed, hij geeft alle vertroosting. Vertroosting dus ook eigenlijk in een soort van meervoud, omdat het aan allen gegeven wordt. Hij is dus de vader der barmhartigheden, ofwel de God alle vertroosting, maar hij is God en vader, hij is dus dezelfde, waar het volgt dat barmhartigheden en vertroosting in feite ook dezelfde dingen zijn. En dat is ook zo, want het zijn zonder meer synoniemen en de begrippen zelf overlappen elkaar ook wel heel sterk. Bovendien, kan iemand mij vertellen wat barmhartigheden zijn? Laatst vroeg iemand mij, dat was in Zuid-Afrika, vroeg iemand mij, was een Fransman, die vroeg mij in het Engels wat het woord zegenen in het Nederlands betekende. Daar heb je zoiets, hè? Wat betekent zo'n woord in het Nederlands? Ik heb gezegd niks. Want volgens mij wordt het door geen enkele Nederlander gebruikt. Zegenen. Betekent toch in het Nederlands niks? Dat is een term uit de Bijbel. Wat het in de Bijbel betekent is belangrijk, maar in het Nederlands betekent het hoegenaamd niks. Het is geen Nederlands woord, niet echt in de zin van dat het gebruikt wordt. Nou, zo'n woord is barmhartigheid ook. Ooit van, hè? Ja, maar dan is het vakjargon. Dan is het de vraag dus wat het in zijn wereld, hè, betekent. En dat is officieel hetzelfde als wat het in de Bijbel betekent.
Ja, want die is in Afrikaans gezeerd, is die God van die vader van onze Heer Jezus.
Nee, hij heeft een Afrikaanse Bijbel, Nicola. Mooi, hè? Mooi, hè? Dan hoor ik het nog. Nou goed.
En de Engelse zegt het. A blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort.
Ja.
En in de andere concordantie zegt hij, praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the all merciful Father, the God whose consolation never fails.
Ja. Zie je dat er ook steeds andere woorden gebruikt worden? Oh, dat zijn allemaal synoniemen. Er zijn verschillende Griekse woorden. Maar echt de betekenis in de omgangstaal heeft het niet. Comfort en consolidation is het, hè? Ja, wat betekent het eigenlijk? Die woorden hebben allemaal ongeveer de gedachte van, zullen we zeggen, vertroosting? Het is in wezen hetzelfde. Waar het om gaat is dat het begrip barmhartigheden, mercy dus, hè, in een van die Engelse vertalingen, dat is eigenlijk synoniem met genade. Wij zingen dat soms in een lied, dat kent u misschien wel. Mij is erbarming wedervaren. Hoe kom je erop, denk ik wel eens, als je zo'n zin hoort. Maar het is natuurlijk een prachtige uitspraak, hè, toch. Maar dat betekent, ik heb genade ontvangen. Erbarming is, ja, barmhartigheid, dus is volstrekt hetzelfde, is dat inderdaad de Heer de hand over zijn hart strijkt, om het maar zo te zeggen. Hij geeft namelijk genade. Het is jammer dat we die woorden verder nauwelijks kennen.
Barmhartigheid, is dat de
moederschool
of is dat de vader?
Dat weet ik niet, hoor. Via etymologie waarschijnlijk, dat zou wel kunnen, ja.
Ja, het heeft te maken met de moederschool. Ik heb het laatst ergens.
Ja? Oh. Zuster de Kover zegt, ja, dan moet het waar zijn, want dat is haar vak.
Het was een brochure van de Bijbelschool in Doorn. Daar stond het.
Daar stond het daarin. Ik zal het onthouden, dan moet ik dan toch eens nakijken. Ja, heeft hier nou helemaal niks mee te maken, maar een van de eigenaardigheden van de Bijbel, van onze Nederlandse Bijbel, is dat er woorden in staan die gewoon door de vertalers bedacht zijn, die helemaal niet bestonden. En die zijn bedacht, of het waren woorden die wel bestonden, maar niemand kende ze toch, en ze zijn in een Bijbelse context geplaatst en hebben daarmee een Bijbelse betekenis gekregen. Dat is met dit soort woorden uitdrukkelijk het geval. Barmhartigheid, een vreemd woord.
Barmhartigheid betekent iets ontvangen wat ik niet verdiend heb.
Ja, daarmee is het hetzelfde als genade, dus dat bedoel ik maar te zeggen, hè? Ja, barmhartigheid. Maar het is een breder begrip dan genade. Genade is uitdrukkelijk, men is veroordeeld, maar de straf wordt kwijtgescholden. Dan ontvangt men ook iets wat men niet verdiend heeft, integendeel. En barmhartigheid heeft helemaal de sfeer van algehele verzorging, inderdaad. Je kunt daarbij inderdaad denken aan de moeder ten opzichte van het kind. Al zou je hier natuurlijk dan moeten denken aan de vader ten opzichte van het kind. Lijkt me gepaster, even. Maar die gedachte is dat verzorging in het algemeen, dat is barmhartigheid. En daarna staat er de God alle vertroosting, en daar hebben we nou weer zo'n probleem. Vertroosting. Want het woord vertroosting heeft in het Nederlands, het woord vertroosting dan heeft in het Nederlands wel degelijk een betekenis, maar het is een betekenis die in ieder geval afwijkt van de betekenis die het in de Bijbel heeft, om het dan maar gewoon te zeggen. De vertalers hebben voor het probleem gestaan dat ze daar een goed Nederlands woord voor moesten bedenken voor wat er in het Grieks en eventueel in het Hebreeuws staat. En ze hebben dit woord vertroosting genomen, en ik moet zeggen, dat lijkt mij een goede keuze. Ik zou het niet beter hebben kunnen doen, sprak hij arrogant. Ik zou geen ander woord weten, maar niettemin heeft het toelichting nodig. Want vertroosting is in het Nederlands een wat zwak begrip, wat aanduiding is van iemand bijstaan in zijn verdriet, zal ik maar zeggen. Er is iets misgegaan, meneer Murphy heeft weer toegeslagen, dus hè, zoiets is dat. En dan zegt er iemand, ach, het is niet zo erg, of ach, het had nog erger gekund. Dat vind ik ook wel zo'n mooie troost, hè. Het had nog erger gekund. Je moet het toch niet aan denken, hè? Maar goed, dat soort dingen. Of zo van, ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Dan spreken ze over de dood, hè. Dan zegt men, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Wat onzin is natuurlijk, hè. Dood hoort niet bij het leven. Dood is de beëindiging van het leven. Het hoort er helemaal niet bij. En daarom zijn we zo verdrietig, hè. Nou goed, dat soort troost krijg je dan. Dat soort van, dat het allemaal toch maar, nou ja, allemaal niet zo erg is. En wellicht zijn we daar gevoelig voor en helpt het ons ook nog, enzovoorts. En dan, nou ja, goed, hè, dat is troost. Ik bedoel, ja, het is wat zwak, hè, zo, maar dat is het dan. Meer is het niet, hè. En we kennen allemaal het verschijnsel dat wij ook nooit woorden van troost kunnen vinden, eigenlijk. En ons dikwijls nog, ik heb dat tenminste, ik geneer me dan dikwijls nog voor de woorden die eruit komen. Goh, hè? Wat een onzin, hè? Ja, goed. Nou, want als dingen erg zijn, dan zijn ze erg. Als er verdriet is, dan is daar verdriet. Daar kun je niks aan doen, dat is nou eenmaal zo. Maar troost in de Bijbel is veel meer dan dit. Het is dit, maar het is veel meer dan dit. Om het heel vlug te zeggen, troost in de Bijbel houdt in dat er iets, dat er een verlies is, dat er iets is weggeraakt. En in het algemeen is het zo dat als wij verdriet hebben en dus troost nodig hebben, dan is dat, voor zover ik heb kunnen nagaan, altijd zo dat er iets weg is. Dan zijn we iets kwijtgeraakt. Denk er maar eens over na. Als we verdriet hebben, zijn we iets kwijt. Het is gewoon zo, we iets los moeten laten. En iets loslaten of iets kwijtraken is zelfs per definitie dood. Het is scheiding en dus is het dood. Dus dat is echt het fundamenteel, dat begrip. Maar het punt is dat in de Bijbelse begrip troost niet alleen de nood gelenigd wordt, of zo, of het verdriet gedeeld en daarmee wellicht verzacht wordt. Maar in tegendeel, bij het Bijbelse begrip troost komt er wat anders voor in de plaats. En wordt het gemis op zijn minst opgevuld. Zo niet, er komt iets beters voor in de plaats. Want dat is het eigenlijk. Dat blijkt het in de praktijk te zijn. Dat is het Bijbelse begrip troost. En nu volg ik niet de gebruikelijke route. De gebruikelijke route is bij zo'n woord te kijken wat er in het Grieks staat en wat het Griekse woord nou eigenlijk in het Grieks betekent, dan wel betekend heeft oorspronkelijk. En dat doe ik nou nog even niet. Niet omdat het niet zou helpen, maar in de eerste plaats omdat dat de verkeerde methode is. De methode in verband met nieuwtestamentische begrippen is nou eenmaal zo dat men het gebruikte Griekse woord zou moeten terugzoeken in de Septuaginta, dat wil zeggen in de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, om te zien van welk Hebreeuws woord het daar meestal de vertaling is. En daarna moet men uitzoeken wat dat Hebreeuwse woord dus eigenlijk betekent. En dat doe je weer door gewoon het op te zoeken waar het in de Bijbel naar voorkomt, in het Oude Testament dus. Kijken hoe het toegepast wordt. Daardoor vind je de betekenis van zo'n begrip. Kortom, als ik dus doe wat ik net gezegd heb, namelijk kijken wat er in het Grieks staat en daarna zoeken wat het in het Hebreeuws is en daarna kijken waar het dan in het Hebreeuws van het Oude Testament voorkomt, dan kom ik inderdaad natuurlijk gewoon vooraan terecht in Genesis. Dat lijkt me wel voldoende. Dan kom ik in Genesis terecht. En de eerste keer als je daar het begrip troost tegenkomt, is dat in Genesis 5, omdat het deel uitmaakt van de naam van Noach. Genesis 5 vers 29. Troost is namelijk in het Hebreeuws nachem of nagaan. Het werkwoord is nagaan. Of nachem, dat kennen we beter. En nog beter kennen we het als menachem, omdat dat een nogal gebruikelijke Hebreeuwse naam is. Menachem. Maar het is nagaan. En daarvan is de naam Noach afgeleid. Er staat in vers 29, hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten, alsjeblieft. Dus de naam Noach, afgeleid van het werkwoord nagaan, wordt vertaald met trooster. Of met vertroosting. Dat maakt niks uit, een trooster is nou eenmaal een mens. De man, hè. En vertroosting is het ding, of gewoon troost is het ding, dat kan ook. Maakt voor de betekenis verder niks uit. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Nou, volgende vraag. Waaruit bestond de troost die door Noach dan gebracht werd? Noach wordt hier dus als trooster genoemd. Deze zal ons troosten. Nou, wat voor troost bracht hij dan? Ja, dat is heel eenvoudig. Wat er gebeurde is dat inderdaad het hele aardrijk, de wereld der goddelozen heet het in Petrus, dat die vervloekt werd en geoordeeld werd. En de troost bestond eruit dat er een nieuwe wereld voor tevoorschijn kwam. Dat wil zeggen dat de aarde weer opdroogde en dat er, dus, dat er toch weer een mensheid was. Bij wijze van spreken, want het is typologie dan ook nog, een nieuwe mensheid. Dat wil zeggen, God begon overnieuw. Na de zondvloed, en hij nam de draad van de geschiedenis van de mensheid op. Beginnen bij Noach, want als we geloven dat we allemaal van Adam afstammen, geloven we dus ook dat we allemaal van Noach afstammen. Toch? Ja, van noodzaak, dat kan niet anders. En vanaf Noach werd de mensheid dan verdeeld in volkeren enzovoort. Kortom, er kwam wat anders in de plaats van het voorgaande. Er kwam zelfs meer, want na Noach werd de mensheid ook verdeeld in volkeren. Dat was voorheen niet het geval geweest. Nou, daaruit bestond de troost. Het oude is weggedaan, het nieuwe komt ervoor in de plaats. En dat zo is, zullen we nou verder zien. Want het is natuurlijk een wat voorbarige conclusie. We vinden het vervolgens, voor de volledigheid noem ik het, dan heb ik alle schriftplaatsen uit Genesis even bij elkaar, waar de term voorkomt. Genesis 6, vers 6 en 7, waar het merkwaardige wijze vertaald is met berouwen, waarmee je maar beziet dat het dus toch een soort, dat het een begrip is wat niet goed naar het Nederlands te vertalen was. Er waren geen Nederlandse woorden voor. Maar in vers 6 staat, van Genesis 6, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Maar je kan ook lezen, als je consequent bent, of hoe heet dat, consistent heet zoiets, hè. Dan moet je lezen, toen vertroostte het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En in vers 7 staat het ook, want het berouwt mij, ofwel het vertroost mij dat ik hem gemaakt heb. En dan wordt het wel weer wat anders. Want als er staat berouwd of berouwen, dan is slechts de gedachte dat de Heer het oude weg wil nemen. Maar dat is maar de helft van het begrip troost of het begrip nagam. Het begrip houdt namelijk in dat weliswaar het oude wordt weggenomen, maar dat er wat nieuws voor in de plaats kwam. Maar hoe zeg je dat in Nederlands? In één woord. Dat gaat dus niet, dus moeten we het woord toelichten en zeggen, er staat in de vertaling berouwen, maar het grondwoord is nagaam en dus betekent het, het oude wordt weggenomen, het nieuwe komt ervoor in de plaats. En dan ben je meteen van het probleem af, hoe God nou berouw kan hebben over iets wat hij gedaan heeft. Dat is dus een verkeerde vraag. Nee, God zegt, ik neem wat ik gemaakt heb weg en ik breng er wat beters voor terug. Ja, zoiets, hè. Ja. Het zijn allemaal moeilijke schriftplaatsen dan. Maar het mag dan vertaald zijn met berouwen, maar het is heus hetzelfde als troosten, namelijk nagaan, waarvoor we eigenlijk geen Nederlands woord hebben. Dat is het probleem, dat laatste. Nou, zo verder. Dat waren dus twee plaatsen, Genesis 6 vers 6 en Genesis 6 vers 7. De volgende keer dat het voorkomt is in Genesis 24. En tussen haakjes. Kijk, dat is toch eigenlijk bijbelstudie. Dat is wel erg fundamenteel. Maar wat wij moeten leren in het lezen van de Bijbel is wat de Bijbelse begrippen betekenen. Niet wat het Nederlands betekent of wat het Grieks betekent. Wat de Bijbelse begrippen betekenen. En dat zijn we nou dus aan het doen even. Hè? Genesis 24, vers 67. Dat is het verhaal van dat Rebecca versierd wordt, want dat staat, en dat mag ik dus ook zeggen. Rebecca wordt versierd voor Isaac. En komt dus bij Isaac. En dan staat er in vers 67. Nee, vers 67. En Isaac bracht haar, namelijk Rebecca, in de tent van zijn moeder Sarah. En nou zou je het eigenlijk al moeten weten. Want Sarah was weg, Sarah was namelijk gestorven. Dat is namelijk de aanleiding van deze geschiedenis. Genesis 23 vermeldt de dood van Sarah. En Genesis 24, daar staat in mijn Bijbel boven, huwelijk van Isaac. Kortom, moeder was gestorven. En nou moet er een echtgenote voor in de plaats komen. En dat is ook wat gebeurt. Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah, laatste vers van hoofdstuk 24. En hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Nou staat het er zelfs bij. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Dat wil zeggen, Sarah was uit de tent verdwenen en Rebecca kwam daarvoor in de plaats. En de band tussen tussen Isaac en Rebecca is uiteraard nauwere dan de band tussen Sarah en Isaac. Ik zeg het wat ongelukkig weer natuurlijk. Maar we doen zo, de relatie van Isaac naar Sarah, zijn moeder, is minder sterker natuurlijk dan die van Isaac naar Rebecca. Als het goed is in ieder geval. Vanwege die twee zouden tot één vlees zijn enzovoorts. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, Isaac kreeg er wat beters voor in de plaats. En dat heet troost. En dat lijkt mij eigenlijk een van de mooiste voorbeelden ervan. Daarna krijgen we... het is eigenlijk niet nodig om ze aan te halen. We krijgen het een paar keer in de geschiedenis van Esau. En daarna in de geschiedenis van Juda. Maar ik wil u de teksten wel noemen, maar ik zoek ze maar niet op nu. Dat is Genesis 27, vers 42. Esau troost zich dat hij u doden zal. Esau troost zich dat hij Jacob doden zal. En de gedachte is natuurlijk, dan is hij Jacob kwijt, die lastige broer. En dan krijgt hij daarvoor in de plaats het eerst geboorterecht. Jawel, alles wat van Jacob is, krijgt hij dan. Dat is ongeveer de gedachte. Vers 42 van Genesis 27. Daarna in Genesis 37 staat het woord tweemaal in vers 35. Dus Genesis 37, vers 35. Waar Jacob zich wil laten troosten. Al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten, vanwege namelijk de veronderstelde dood van Jozef. Maar er staat, hij weigerde zich te laten troosten. Ja, dat zal wel, er kwam namelijk niks voor in de plaats. Dus ging het niet. Zie? Pas later komt er wat voor in de plaats, namelijk Efraïm en Manasse. Als hij later Jozef terugvindt in Egypte met zijn twee zonen, die je dan als zijn eigen zonen adopteert, zal ik maar zeggen. Dus hier kon geen troost wezen, want er kwam niks voor in de plaats. Daarna hebben we Genesis 38, vers 12. Waar de huisvrouw van Juda stierf. En Juda troostte zich en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe. Hij en Hira zijn vrienden Adulamit. Dat wil zeggen, hij was zijn vrouw kwijt en hij begon meteen wat anders. Hij ging ergens anders naartoe. En hij ging naar zijn vriend. Dat is minder sterk natuurlijk als voorbeeld, maar niettemin beantwoord het aan de betekenis van het woord troost. En daarna de laatste keer in Genesis 50, vers 21. Nou, verder komt het nog vele malen voor in het Oude Testament natuurlijk, maar het gaat er maar om dat we de betekenis kennen. Ja, daar wilde ik nu naartoe. Precies, daar wilde ik nu naartoe. Naar Jesaja 40. Maar ik kan het hoofdstuk natuurlijk niet bespreken. Het zou eigenlijk moeten. Kijk, als je nou vraagt waar wordt troost genoemd in het Oude Testament. En je moet het uit het hoofd zeggen. Dan krijg je natuurlijk of helemaal geen antwoord. Of Jesaja 40, vers 1. He? Troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem enzovoorts. Jesaja 40... Ik noem het toch meestal maar het begin van het tweede deel van Jesaja. als Jesaja dan al in delen verdeeld zou moeten worden. Of was, laat ik het zo zeggen. Dan was dat bij Jesaja 40. Want vanaf Jesaja 40 wordt inderdaad het evangelie gepredikt. Op wat voor wijze dan ook. Er wordt de komst van de verlossing, beter nog de komst van de verlosser aangekondigd. En het begint dan ook met de dubbele troost. Troost, troost, Ami. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. En dan, waaruit bestaat de troost dan? Nou, als je dan verder leest, dan staat er gewoon dat aan Jeruzalem het evangelie gepredikt zou worden. En het zou aanvankelijk niet geloofd worden, want het was een stem des roependen in de woestijn. En zelfs in het Nederlands betekent dat, dat er dus niemand naar luisterde.
Ja.
Makkelijk genoeg. En dan ga ik met opzet er snel overheen, want ik wil de details niet bespreken nu. Maar er staat, alle dalen zullen verhoogd worden, vers 4. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Dat wil zeggen, dat wat hoog is zal vernederd worden en wat laag is zal verhoogd worden. Dat is de algemene Bijbelse gedachte. Dat wat zich onderwerpt aan het woord van God en dus nederig is, zal verhoogd worden. En al wat hoog is, hoogmoedig is en zich boven het woord van God stelt, zal dus inderdaad vernederd worden. En zo komt het nieuwe verbond. Het koninkrijk en zelfs een nieuwe schepping. En wat staat er? Dan wordt er gevraagd, maar wat moet ik dan roepen? Want de eerste vijf versen zeggen dat er gepredikt zou moeten worden aan Jeruzalem. De troost gebracht zou moeten worden. Oké, troost, oude weg, nieuwe vrienden plaats. Maar wat moet ik dan roepen? Vers 6, en dan komt het antwoord dat er geroepen zou moeten worden. Alle vlees is als gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. En wel, het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Zodat daar wordt aangekondigd dat er een oordeel zou komen, en dat het gras, in ieder geval de natuurlijke mens, want daar is gras in de eerste plaats een beeld van, hè, dat de gras door de natuurlijke mens zou worden weggenomen, en daar staat tegenover wat er blijft. Vers 8 namelijk. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Het is Petrus die dat later aanhaalt in 1 Petrus 1. Die zegt ook, alle vlees is als gras, maar wij zijn geboren niet uit vergankelijk graszaad, maar we zijn geboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwige, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het. En dat is het hele verhaal, want er staat het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid, maar de gedachte is dat als wij komen tot aanvaarding van het woord, worden wij wedergeboren. En daar heb je dan de nieuwe mens ter vervanging van de oude. Waarmee maar gezegd wil zijn dat troost in het algemeen inhoudt dat er iets nieuws komt in de plaats van het oude dat nog eenmaal weggedaan is. Maar meer specifiek in de Bijbelse betekenis komen we dan inderdaad terecht bij de toepassing daarvan op de heilsgeschiedenis, waar inderdaad de oude wereld geoordeeld werd, in elk geval door de dood van de Heer Jezus aan het kruis, maar daarna kwam er een nieuwe wereld tot stand, een nieuwe schepping tot stand in zijn opstanding. Kortom, vertroosting is in wezen niks anders dan het aanbreken van het nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus, ter vervanging van het oude verbond dat beëindigd werd in de dood van de Heer Jezus. Kortom, troost is bijna synoniem met wedergeboorte. Want wedergeboorte is natuurlijk precies hetzelfde. Wedergeboorte is dat het oude voorbij gaat, weg is gedaan, gestorven is, en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Puur synoniemen. Nou, in het Nieuwe Testament blijkt dat begrip dan ook uitdrukkelijk genoemd te worden. Er waren zelfs Joden die de betekenis van dat begrip ook inderdaad kennen. Een van de eerste keren dat het in het Nieuwe Testament voorkomt is in elk geval, geloof ik zelfs de eerste keer, is Lucas 2. Jawel, het loopt weer tegen kerst. Lucas 2. Waar staat in vers 25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem. Troost, troost, mijn volk, spreek naar het hart van Jeruzalem. Nou, hier is iemand op het juiste tijdstip in Jeruzalem, zelfs het hart van Jeruzalem, want wat is er in het hart van Jeruzalem?
Tempel.
Juist, de tempel. Letterlijk, als je het letterlijk neemt, is het de tempel, ja. Nou, er was een mens te Jeruzalem, die was hier ook in de tempel, wiens naam was Simeon, overgezet zijnde de horende, en dus eigenlijk de gelovige. Dat betekent zijn naam, de horende, Simon. En deze mens was rechtvaardig, dat is dan duidelijk, want een gelovige is natuurlijk per definitie rechtvaardig, omdat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Deze mens was rechtvaardig en godvrezende en hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Nou, wat verwachtte hij? De vertroosting Israëls, ja oké. Maar nou met eigen woorden, wat verwachtte hij?
De Messias.
De Messias. Waarmee gezegd is dat de Messias, de Christus dus, gewoon in het Grieks, hè, dat de Christus de vertroosting en dus de trooster, want het is heus hetzelfde, de vertrooster Israëls is. Dat wil zeggen dat Christus de trooster is. Dat kun je tegen kerst nog wel zeggen, of tegen Pinksteren wordt het iets moeilijker. Hè? Toch of niet? Ja, nee, als je rond Pinksteren aan iemand vraagt, wat is de trooster, zegt men, dat is de Heilige Geest. Reken ik altijd half goed. Hè? Want het is maar half goed, want de Heilige Geest wordt aangeduid als de andere trooster. De andere trooster. Dat wil zeggen, de trooster, maar dan in een andere hoedanigheid. Want de trooster, vragen we dan rond kerstfeest, Lucas 2, de trooster is inderdaad Christus zelf.
Maar is die andere trooster, is dat iets hetzelfde? De Heer wordt weggenomen en wat iets anders?
Ja, ja. Nou ja, goed, dan moet ik Johannes 14 bespreken. En daar staat dat gewoon ook, hè. Daar staat ook gewoon, de Heer zegt, ik ga heen. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Ja. Nou, als de Vader nou een trooster zendt, dan kan toch niet anders, dan is dat toch de Zoon, of niet?
Ja.
De Geest, het geest van de aanstelling tot Zoon heet het dan ook op een andere plek. Ja, dat is zeker. En daarna zegt de Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. De vertalers hebben gauw het woordje weder ertussen gezet. Zo van, ja, dit gaat over de wederkomst. Waar velen trouwens toch ook niet in geloven, dus het maakt ook niks uit. Maar het staat er niet, er staat, ik kom tot u. Terwijl de Heer zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Terwijl hij dat zegt, zegt hij, ik kom tot u.
Het
troosten van
hetzelfde,
hetzelfde, ja. Dat wil zeggen, de ene trooster gaat weg, de andere trooster komt terug, maar er is maar één trooster. Wat is dan het verschil tussen die twee? Wel, de een is de zichtbaar aanwezige Christus, onder de naam Jezus dus inderdaad. En de andere is de onzichtbaar aanwezige Christus, met als gevolg dat hij niet alleen bij ons zou zijn, zoals het daar ook staat in Johannes 14, meen ik, niet alleen zou hij bij ons zijn, maar zelfs in ons. Zodat onze verbinding met de trooster nog hechter is dan daarvoor. Daar gaat het maar om. Maar de trooster is dus gewoon Christus. En bovendien, als ik niet zou vragen wie is de trooster, maar ik zou vragen wie geeft ons troost. Dan zeg u waarschijnlijk toch ook gewoon onze heiland, hè? De Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat het om. Wat Simeon verwachtte was de vertroosting Israëls. En die kwam hier ook, namelijk in de vorm van de Heer Jezus, staat er ook. Hij was verwachtend de vertroosting Israëls, maar de Heilige Geest had hem gezegd dat hij niet zou sterven eer hij de Christus des Heren zou zien. En als je nou niet oppast, raak je in verwarring, want dan krijg je, hij wacht op de trooster, vertroosting van Israël. En toen zei de Heilige Geest, nou, dat gaat niet helaas, maar je zult wel lang genoeg blijven leven om de Christus des Heren te zien. Maar zo zit het natuurlijk niet, hè? Nee, hij wacht op de vertroosting Israëls. En toen zei de Heilige Geest, dat zul je nog beleven ook. Want je zult nog lang genoeg leven om de Christus des Heren te zien. En zo staat het er ook. En dat betekent automatisch dat de trooster inderdaad niemand anders is dan de Christus des Heren. En we hadden het in de pauze even over tweede naam vallen. Dus neemt u me niet kwalijk dat ik even op de uitdrukking inga. De Christus des Heren kan zijn, kan betekenen de Christus die van de Heer komt, die van Jehovah komt. Maar het kan ook betekenen Christus namelijk de Heren. Dat is minder bekend, maar wij kennen helemaal geen tweede naamvallen meer in onze taal. Dus vooruit dan maar. Moet u maar even voor lief nemen. Maar Christus des Heren kan heel goed betekenen de Christus namelijk de Heren. Hoeft niet, maar het kan. Dat hangt van het verband af, hè? Maar het kan heel goed, mijn zin is ook in het verband, zeker in de Bijbelse gedachtegang. Nou goed, en hij vond ook inderdaad de Christus en hield hem in de armen. Hij hield de vertroosting Israëls in de armen. Dat klopt precies, want wat hij in de armen hield zou zijn de laatste Adam, de tweede Adam, de tweede mens. En die kwam ter vervanging van de eerste. Nee, eenvoudig gezegd, maar zo is het dan toch, hè? Dat is vertroosting. Dat het nieuwe komt in de plaats van het oude. Het is dus veel meer dan het gewone Nederlandse woord in zich bergt. En dit is dan ook echte troost. En wat men in Nederland, in het Nederlands troost noemt, nou neem je mij niet kwalijk, maar ik kan me best voorstellen dat mensen troost nodig hebben en ook menen dat te ontvangen, dat geloof ik best. Maar ik denk dat ik slecht getroost zou kunnen worden. Voor mij bestaat het niet. Voor mij bestaat troost alleen uit vervanging. Dat wil zeggen iets wat het verlies compenseert op zijn minst. Maar beter, iets beters ter vervanging van het oude wat nu eenmaal toch weg moest. Dat is echt troost. En het lijkt me de enige troost die er is. En dat geldt ook voor de dingen als als de dood, wanneer we daarmee te maken krijgen. De enige troost die er maar is, is dat er inderdaad leven is uit de dood. En dat Christus de dood heeft overwonnen. Een andere troost bestaat er gewoon niet. Er bestaat hooguit vergetelheid. Maar dat is geen troost natuurlijk. Dat is niet hetzelfde. Hè? Nee. Nee, nou goed. Dan ga ik terug naar 2 Korinthe 1. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Dat wil zeggen, God geeft barmhartigheden en zeg maar genade dus. Hè. En hij is de God en dus ook de gever van alle vertroosting. De God aller vertroosting. Of de God van de vertroosting die allen ontvangen. Dat kan het ook zijn. Maar niettemin, vertroosting komt dus van God. Ik ben geneigd trouwens te lezen als dat alle vertroosting van God komt en dat al het andere geen troost is. Hè? Dat lijkt mij de betekenis te zijn. Niet de minste moeite mee.